Goedemorgen, broeders en zusters. Welkom in deze dienst. Ook degene die elders meeluisteren of later via een opname. Ook de gasten in ons midden allemaal van harte welkom. Ik heb van u de volgende mededelingen van de kerkraad. De collecte is vandaag bestemd voor de predikantenopleiding. Vanmorgen is er bijbelklas voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 en de leergroepen 7 en 8. En zij kunnen de kerkzaal straks verlaten na het zingen van het lied uit Hemelhoog 2... Welzalig de man die niet wandelt. De broemengoed gaat vandaag naar dominee Van der Linden en zijn vrouw. Morgen is er een gemeenteavond. Ik hoop dat er veel mensen naartoe zullen kunnen komen. En bij Marco en Lisbeth Wijkhuizen is een dochtertje geboren, Sarah Lee. In deze dienst zal dominee Drop ons voorgaan. En na de handdruk gaan we staan en zingen we ons aanvangslied uit Hemelhoog 612... O, kom nu en jubel. Namens de kerkraad wens ik u allen een hele goede en fijne dienst.
Welkom iedereen deze morgen. Goed dat jullie hier zijn. Vandaag zijn jullie welkom in een dienst die als thema is een brondienst in het kader van het jaarthema. En het thema van deze dienst is spirituele talen. Laten we een moment van stilte nemen voordat we verder gaan met foto en groet. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Want hij is trouw tot in eeuwigheid. En genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We zullen met elkaar zingen Psalm 19. Vandaag, ik zei het net al, het thema is spirituele talen. Gedurende de dienst kom je er vanzelf achter wat daar precies mee wordt bedoeld. Het gaat onder andere over manieren waarop je je geloof beleeft, je geloof communiceert, geloof binnenkomt, je contact met God hebt. We zullen nu Psalm 19 zingen. Er zitten al verschillende spirituele talen in, de taal van met muziek. Psalm in dit geval, ook een bepaald soort muziek, dichterlijke taal. Maar ook, het gaat over de schepping. Het gaat over, als je het leest of, en zingt, hopelijk kom je er ook uit, dat het de zon is die opkomt en ondergaat. En de ene dag vertelt het door aan de andere dag. Een taal zonder woorden, de majesteit van God. We zullen ervan zingen met Psalm 19, vers 1 en 2. Manier om naar de zon te kijken. We zullen bidden om Gods leiding en zegen. Vader in de hemel, onze God, Heer, bent de schepper van hemel en aarde. We hebben er net van gezongen. En de hemel, die verhaalt van uw majesteit. Als we kijken naar de sterren, zelfs als we tegenwoordig via de wetenschap ook veel meer weten over de sterren en wat er allemaal is. En het bijna oneindige van het heelal. Supergroot. Wijd. Niet te bevatten. En ook als we gewoon kijken en we zien de sterrenhemel en we zien de zon die opkomt. Die elke dag weer opkomt. Die getuigt van uw trouw. En die getuigt van uw majesteit. Vader, dan zien we dingen die u gemaakt heeft. Die bij ons ontzag wekken. En Heer, dan gaat onze lof en onze aanbidding naar u. Dat u de maker daarvan bent. Via die dingen. Dank u wel dat u ons hebt gemaakt. Dank u wel dat u ons hier deze ochtend bij elkaar hebt gebracht om u te ontmoeten. Goede gewoonte. Bedankt voor die gewoonte die wij hebben. Zondags bij elkaar te komen. En misschien hebben we nog veel meer gewoontes. die ons helpen om u te ontmoeten, elkaar te ontmoeten, geloof te beleven. En Vader, u roept ons en wij bidden u, Vader, wilt u met ons zijn, met uw Heilige Geest? Wilt u werken door de schrift, door uw woord? Het is door uw geest geïnspireerd. En we bidden ook dat wanneer het open gaat, dat ook uw geest mag spreken. Zegen het wanneer wij zingen. Wanneer we onze gaven in onze collectezak doen. Wanneer we luisteren. Wanneer ik spreek. Wilt u er doorheen werken. Door uw Heilige Geest om ons op te bouwen. Ieder zoals we hier zitten. Met ons leven met u en ons leven voor u. En ook onze als gemeente. Wilt u ons ook in deze dienst opbouwen door de kracht van uw Heilige Geest, door de verkondiging van uw woord. En waar u allemaal door wilt werken. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar als wetslezing Jacobus 1 vanaf vers 27. Als je een Bijbel hebt, goed om erbij te pakken. Ik wil eigenlijk vooral, en dat kan ook, deze tekst goed voor zichzelf laten spreken. Ik zeg er wel vooraf bij dat ik het altijd iets heel moois vind en heel eigen aan het evangelie. Is dat God eerst in ons werkt. Eerst met zijn geest in ons werkt. En we daardoor juist in staat zijn ook om zijn wet na te leven. En dat het zo goed is om te openen voor God. Zijn liefde te ontvangen waardoor ik andere mensen kan liefhebben. Maar dat wil niet zeggen dat in de schrift op heel veel plekken ook wet staat. Wil van God die nog steeds geldt, de geopenbaarde wil van God, waaruit wij ook mogen horen, doe dit. Gewoon doe dit. Je bent een gelovige, je bent in Christus, volg hem dan ook na. En dan kun je ook gewoon echt concrete aansporingen van God ontvangen om die na te volgen. En we lezen die vanuit Jacobus 1 vanaf vers 27 en dan een heel stuk in hoofdstuk 2 in tot en met 19. Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst. Weduwen en wezen bijstaan in hun nood en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. Mooi, gelijk een antwoord op de vraag, hoe kan ik mijn geloof handen en voeten geven? Zo. Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en een gouden ring draagt. En tegelijkertijd door een arme in volle. Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt, neemt u plaats, hier zit u goed. Terwijl u tegen de tweede zegt, ga daar maar staan. Of ga maar bij mijn voetbank op de grond zitten. Maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid en wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald. Luister, geliefde broeders en zusters. Heeft God niet juist hen, die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben? Ik lees die nog een keer. Luister, geliefde broeders en zusters. Heeft God niet juist hen, die naar wereldse maatstaven arm zijn, juist hen uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben. Maar u behandelt arme mensen met minachting. Zijn het dan niet de rijken die u onderdrukken en u voor de rechter slepen? Zijn zij het niet die uw voortreffelijke naam, die over u is uitgesproken, door het slijk halen? Wanneer u echter het koninklijk gebod volbrengt dat de schrift geeft, heb uw naaste lief als uzelf, dan handelt u juist. Maar als u op het uiterlijk afgaat, dan begaat u een zonde en bestempelt de wet u als overtreders. Wie de hele wet onderhoudt, maar op één punt struikelt, die blijft ten aanzien van alle geboden in gebreken. Want hij die heeft gezegd, pleeg geen overspel. Die heeft ook gezegd, pleeg geen moord. En als u geen overspel pleegt, maar wel een moord, dan overtreedt u toch de wet. Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet die vrijheid brengt. Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar de barmhartigheid, die overwint het oordeel. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of een zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt, hey, het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat dan voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand, ja, de een gelooft, de ander doet. Nou, laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. Want u gelooft dat God de enige is, en dat doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en die sidderen. We zingen met elkaar Welzalig de man die niet wandelt. Altijd een geweldige titel voor een lied. Welzalig de man die niet wandelt, maar hij gaat verder. We zullen het zien in het zingen. En daarna mogen de kinderen naar de Bijbelklas.
Thank you.
We zullen lezen met elkaar uit Romeinen 12 en 1 Korinthe 12. Eerst Romeinen 12. Romeinen 12 vanaf vers 3 tot en met 8. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam. En in Christus zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. En wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. En wie de gave heeft te troosten, moet troosten. En wie het weggeeft, die moet dat doen zonder bijbedoeling. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Gaan we naar 1 Korinthe 12. Een tekst met een vergelijkbare strekking. 1 Korinthe 12. Vanaf vers 4 tot en met 12. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof en de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profiteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is en om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. En al deze gaven die worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan ieder afzonderlijk toebedeelt, zoals hij wil. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus. Tot zover. Er zijn twee vrouwen die allebei een moestuin beginnen. En ze beginnen allebei hetzelfde. Ze ploegen alle aarde om en doen de zaadjes erin. En de aarde weer dicht, water erover. En met verwachting. De eerste vrouw, die houdt het in principe voor gezien. Die heeft haar werk gedaan en gaat weer naar huis in de verwachting wat er zal komen. De tweede vrouw, die komt regelmatig naar die tuin terug om onkruid weg te halen. Plantjes waar je niks aan hebt, aan de kant te doen. Om net opgeschoten plantjes wat te verstevigen met zo'n stokje, zodat ze steun hebben. Om een kast te bouwen om de jonge tomatenplantjes. En ook wanneer ze ziet dat de dieren aangevreten hebben of vogels langskomen, dat ze er net eroverheen gooit. Of andere dingen doet om de vogels en de dieren en alles wat die tuinen wil opeten, weg te houden. Ja, en die eerste vrouw die komt, als het oogsttijd is, bij haar tuin en vindt daar overwoekerde tuin. Ze moet nog wat dieren wegjagen ter plekke als ze daar komt. Rottende tomaten. En daar zit één vruchtje bij wat ze dan ook nog maar niet opeet. En ze heeft zo'n gevoel van, ja, dan kan ik net zo goed naar de supermarkt. Kan ik beter fruit kopen. En de tweede vrouw, die komt, is al vaker in haar tuin geweest natuurlijk, komt bij haar tuin. En wanneer het oogsttijd is, oogst haar aardbeien, tomaten en wat ze ook allemaal heeft. En is blij met wat ze heeft gevonden. Blij vanwege ook de moeite die ze erin heeft gestoken, die heeft geloond. En rekentijd dat ze nog goedkoper dit jaar ook uit is bij de supermarkt, door wat ze hier allemaal verbouwd heeft. Zo zijn er ook twee mensen die beginnen aan geloof. Die tot bekering komen, die Jezus in hun hart aannemen. En de ene, die gelooft het wel, doet er verder weinig aan en heeft het gevoel, ik geloof, ben benieuwd wat God me gaat geven. En de andere onderhoudt haar geloof, leest regelmatig de Bijbel, bidt, zoekt God, bekeert zich van zonde, wanneer ze merkt dat die in haar leven zijn en haar leven zorgen dat er weinig vruchten zijn. Ze gaat naar studies, komt in kringen en ze ontdekt eigenlijk al gauw van, ik merk dat met wat ik geleerd heb, ik op sommige zelfs verder ben dan christenen die al langer bezig zijn en dat ik kan uitdelen. Ze merkt dat ze vrucht draagt en is verheugd over de vruchten die ze al snel blijkt te kunnen dragen. Ontdekt haar gaven en talenten en ontdekt haar bediening voor God ook. Als toepassing voor deze preek zou je kunnen zeggen, dus lees je Bijbel, bid elke dag. Die hadden jullie ook wel kunnen maken. Is hartstikke goed. Is goed om te doen. Om geregeld je Bijbel te lezen, geregeld te bidden. Maar toch zie je, voor de een is dat gemakkelijker dan de ander. De een leest gewoon gemakkelijker de Bijbel. De een zie je gemakkelijker bidden met God dan de ander. Dat is zo. Het is wel waar. En tegelijkertijd zie je ook, er zijn veel meer manieren waarop mensen, laat ik zeggen, in contact met God komen. Van God mogen ontvangen. Over geloof communiceren en met elkaar het geloof beleven. En we zijn verschillend als mensen. Er zijn hier ontzettend veel verschillende mensen. Met verschillende gaven en talenten. Met verschillende karakters. De een is misschien meer introvert. Vindt meer energie in de eigen gedachtenwereld en in de stilte, in de rust. De ander is extravert, vindt meer energie in de gemeenschap, in het omgaan samen met andere mensen. De een is meer een doener, de ander is meer een denker. De een heeft veel energie, de andere weinig energie. Zo zijn we heel verschillend. Maar zo zijn er ook verschillende manieren waarop jij en ik, wij, geloof beleven. Verschillende manieren waardoor wij bemoedigd worden, waardoor geloof bij ons groeit. Verschillende manieren waardoor wij gevoed worden. Door wat van God vandaan komt, verschillende manieren van het ontmoeten van God. En dat noem ik vandaag spirituele talen. En vandaag, om jou tot hulp te zijn in het ontdekken van je eigen spirituele taal, in het ontwikkelen van je eigen spirituele taal, maar ook in het zien van andere spirituele talen die jij misschien niet zozeer heeft, maar een ander wel, en die ook te kunnen waarderen in de ander, wil ik jullie meenemen in 9 spirituele talen. Die heb ik niet allemaal zelf verzonnen, maar heb ik van dit boekje, wat een aantal jaar geleden uitkwam, heet Jouw Spiritualiteit, van Gary Thomas. Waarin hij die 9 spirituele talen verder uitwerkt. Met hetzelfde doel als waarop ik dat ook in deze preek wil doen. En zoals ik zei, misschien ontdek je dieper je eigen taal en ontdek je ook wel wat je zelf kan doen, ook wel in ontwikkeling daarvan. Nu ontdek ik dat ik heel wat slides en vergeten, zo gaat dat wel. De tuin. Ja, dat zijn heel wat slides. Nee. Oh, hier heb je ze. Dat kan geen kwaad eens. Deze 9 zijn het. Die van de natuur. Die van de zintuigen. De spirituele taal van de traditie. Van de eenvoud. Die idealen. Die van het zorgen. Het enthousiasme, de verdieping en het denken. En we beginnen met die van de natuur. De schepping als kathedraal van God. De spirituele taal van de natuur is eentje die ook wel echt mijn taal is. En dat is nog niet eens zozeer dat je een bloemetje ziet. Of de sterren En je denkt, dat moet wel God gemaakt hebben. Dus dat je meteen denkt van ja, dit is iets goddelijks en het komt, of het komt van God. Niet zozeer zo, maar het is meer, en dan vertel ik het even vanuit mijn eigen beleving. Als ik in de natuur ben, vooral in het bos, en ik doe een boswandeling, dan brengt dat mijn ziel tot rust. Dan is inderdaad de schepping als Gods kathedraal, sluit aardig aan bij mijn beleving dan. Je loopt door het bos en de rust die ervan uitgaat, doet iets met mijn ziel. En dat maakt ook, merk ik bij mezelf, dat ik daardoor makkelijker het contact met God zoek. Makkelijker bid, dat ik merk dat ik haast automatisch tegen God ga spreken wanneer ik in mijn eentje door het bos loop. De rust, de schoonheid, wat het ook is. De schepping als Gods kathedraal. Als ik dat weet van mezelf, is dat goed en dan weet ik ook van hé, dat is iets wat ik regelmatig moet blijven doen. Als ik nu even terugkijk, hey, in de afgelopen paar weken heb ik dat niet heel vaak gedaan. Kan ik voor mezelf denken, het is wel goed om te doen. Om weer in de komende tijd een momentje te prikken. Om gewoon weer dat bos in te gaan. Dat ik weet van, hey, dat maakt mij gemakkelijk. Maakt het voor mij gemakkelijker om daar God te ontmoeten. Te spreken tot hem. Gaan we verder naar de volgende taal. De taal van de zintuigen. En dan heb ik het over de vijf die we hebben. Zien, horen, voelen, proeven en ruiken. Iemand kan heel erg geraakt worden door een schilderij. Neem een schilderij van Rembrandt, van de verloren zoon. Zoveel in te zien. Het kan dat je daardoor gegrepen wordt. En dat je daarin iets ontdekt van God. Van de verloren zoon en van het terugkomen en van de genade die er is bij God. Gewoon door het kijken naar een schilderij zoals deze. Iemand kan het ook hebben juist bij de aanblik van een kruis in de kerk. Of überhaupt kan je dat hebben natuurlijk in een kerk. Als ik zeg een echt een traditioneel ingerichte kerk. Muziek hoort hier ook bij, de taal van de zintuigen. Muziek als snaar in een mens. Die iets kan raken en wat jou kan helpen bijvoorbeeld om tot aanbidding van God te komen. Daarvoor kun je zeggen, is muziek ook gegeven. Daarvoor wordt in de Bijbel ook aangespoord. Van zing met elkaar geestelijke liederen, psalmen, hymnen. Juist omdat dat de spirituele taal is van de mens. Om God te ontmoeten en je hart, als het ware daar een snaar te raken via de muziek. Om jezelf te brengen tot aanbidding. Als je dit herkent, meer dan dat je ziet dat het bij anderen doet. Heb je misschien wel zelf de taal van de zintuigen. Een van de dingen die je daarbij kan afvragen, zeker als je bedenkt van stel je bent in een aanbiddingsdienst, zeker als er luide muziek is, je bent met elkaar, je ziet het in iemand, of mensen hebben hun handen in de lucht, gaan voor in aanbidding. Er is, laat ik zeggen, er is een sfeer, misschien wel wat je zou kunnen noemen, opzwepende muziek. Aanbiddingslied waardoor je, in extase wanneer je aanbidt en je ziet dat bij mensen, en dat je wel eens de vraag kan hebben. Er zullen velen van jullie wel eens hebben gehad van, ja, is dat niet gewoon psychisch? Is dat nou echt God? Of is dat niet gewoon iets tussen de oren of psychisch wat de mensen daar staan te beleven? Dat kun je stellen, zeker bij muziek en bij deze spirituele taal. Maar het is ook goed om te bedenken, maar dat geldt voor alle spirituele talen die vandaag gaan langskomen. Want het is namelijk eigen aan elke taal dat ze iets menselijks hebben. Dat ze aansluiten bij iets menselijks van ons, zoals rust in de natuur, maar ook bij de muziek. En ja, dat is iets wat God kan geven. Juist ook muziek, wat ik net vertel, van de snaar die geraakt kan worden. Waardoor je inderdaad via dat menselijke, aardse, toch een manier is waarop God inderdaad tot je komt. Dat God komt inderdaad heel vaak, doorgaans en het meeste, via de weg van het aardse bij ons. En zeker ook muziek is daar een vorm waarin dat ook gebeurt. Kan het dan de verkeerde kant op gaan en dat je op een gegeven moment inderdaad alleen maar om dat gevoel gaat en de aanbidding en dat het op een gegeven moment los van God komt te staan? Ja, natuurlijk kan dat. En ook dat geldt, dat is de valkuil voor alle spirituele talen die vandaag langs gaan komen. Maar ik noem hem eventjes hier ook bij. Voor de rest zie je ook de maaltijd van de Heer. Dus Jezus zelf gegeven met brood wat je kan aanraken, wat je proeft, de wijn ook die je proeft, die je ruikt. Is wat Jezus heeft gegeven als spiritueel van de, onder andere van de zintuigen, tot onze versterking van ons geloof. En de doop zie je dat natuurlijk ook, zeker als je kopje ondergaat. De volgende taal is de taal van de traditie. En dan noem ik symbolen, gewoonten, rituelen, het brengen van offers, disciplines. Het kerkelijk jaar met alle feesten hoort ook bij de spirituele taal van de traditie. Ook een vast gebed, vaste gebeden. Gebeden die al door de eeuwen heen, ooit een keer door een grote geestelijke man, laat ik zo maar even zeggen, zijn opgeschreven, die de tand des tijds hebben doorstaan en die je nu kunt bidden. Zeker als je merkt dat je geestelijk leven het allemaal wat minder spontaan gaat, kun je zoveel houvast hebben aan oude liederen, traditionele liederen, traditionele gebeden die de tand des tijds hebben doorstaan. Symbolen kunnen je helpen herinneren aan wie God is. Zelf heb ik, ook al ben ik niet super van de symbolen, ik heb wel een schelpje op mijn studeerkamer liggen met een eigen verhaal, wat mij herinnert aan God geneest. Om er altijd voor te blijven naar te streven en voor te bidden dat God een genezende God is. Dat schelpje is een symbool wat mij daar steeds weer bij brengt wanneer ik hem zie in mijn studeerkamer. Oude Testament zeker heeft heel veel gebruik van symbolen, tradities, feesten die door God zijn ingesteld voor de mensen om het geloof te blijven herinneren. En zo hebben we ook kerstfeest, Pasen, Goede Vrijdag. En dan kun je van zeggen, ja, dat staat allemaal niet in de Bijbel, waarom doen we dat dan? Omdat het een spirituele taal is, omdat het zo goed kan zijn voor veel mensen, zeker voor een bepaalde groep mensen, maar eigenlijk, dat geldt voor al die spirituele talen, we delen ze allemaal een beetje, kan het zo goed zijn om ook via het kerkelijk jaar je op God te richten. Die 40 dagen, zeker als je in combinatie met vasten, van Goede Vrijdag, die weer een deel van het jaar helpen om op een bepaalde manier op God te richten. Een spirituele taal van de traditie. En natuurlijk zit daar een gevaar in, bij traditie. En daar ga ik ook niet over uitweiden, kunnen jullie allemaal zelf verzinnen, wat er bij voor traditie, voor veruiteling van godsdienst een gevaar in zit. Maar dat wil niet zeggen dat God er, dat het ook zeker bruikbaar is. God daar doorheen werkt. De volgende taal, de taal van de eenvoud. Sommige mensen hebben gemerkt dat zij juist in de eenvoud, in de eenzaamheid, in de soberheid, de discipline, dat ze daarin juist God vinden. God kunnen ontmoeten. En er staat behoorlijk haaks op onze cultuur, die eigenlijk een cultuur is van heel veel prikkels, van heel veel drukte, van heel veel bezig zijn. Maar de taal van de eenvoud is eigenlijk juist een tegenovergestelde daarvan. Het is juist iets van jezelf beperkingen opleggen vanuit het gewone leven om God te ontmoeten. En het kan misschien heel streng en vreugdeloos wel eens overkomen. Toch, als ik wel eens in de abdij was, waar ik geregeld heen ga, omdat dit ook een van mijn talen is, af en toe op retraite, kom ik daar vrij vreugdevolle mensen en hele vriendelijke zusters tegen. Juist ook in het klooster. In de abdij, moet ik zeggen. Stilte, vaste, ritme, dagelijks ritme, jezelf luxe ontzeggen. Indien het je taal is, dan is het goed om af en toe eens naar een klooster te gaan, een stilte retraite. Zeker als het in combinatie met de natuur is. Het is leuk om een klooster uit te zoeken met een bos erbij. Vooruit neem je ook je hardloopschoenen mee. Mooi weekendje om God te ontmoeten en te genieten. En misschien denk je van, ja, dat is nou net niks voor mij. Al dat ontzeggen, zeker ook dat vasten. Maar zeg ik dan ook prikkelend, zonder zelfverloochening komen de zonden van het vlees naar boven. Stel ik eventjes, zonder zelfverloochening. Wat is zelfverloochening? Zelfverloochening is jezelf dingen ontzeggen omwille van het koninkrijk. Jezelf iets ontzeggen van luxe, onder andere dat. Zelfverloochening is natuurlijk een veel groter begrip als Jezus het vraagt, namelijk afstand doen, wel eens nee zeggen, of soms wel eens heel erg nee zeggen tegen je, de bevrediging van je eigen verlangens en je eigen behoeften, ter wille van iets groters. Het koninkrijk van God, je medemens, zelfverloochening. En hoe vaak moeten wij dat niet sowieso doen in het leven? En hoe goed is dat niet juist ook vasten en zulke soort praktijken om jezelf te oefenen en jezelf te leren in het ontzeggen van dingen, zodat je er ook mee kan omgaan wanneer dat in het leven gebeurt. Want wat zullen we dat krijgen in de vorm van beproevingen? Dat onze verlangens, dat die niet bevredigd worden in het leven. En wat kunnen we de neiging dan hebben om dat via de weg van de zonde alsnog te proberen te bevredigen? Hoe goed is het dan de godsdienstige oefening van vasten en dergelijke dingen om te leren wat het is om niet die onmiddellijke bevrediging van je behoeften te krijgen. Zoals we geleerd worden in de cultuur om dat wel te doen. Maar om daarmee te leren omgaan. De spirituele taal van de eenvoud. Dan gaan we naar de volgende, de idealen. Onze God is een rechtvaardig God. Een bolwerker van de Satan die moet geslecht worden. Strijd tegen het kwaad. Strijd tegen abortus. Vanmorgen zegt pro-life. Juist als je daarin merkt dat hier juist jouw vuur brandt. In de strijd tegen het kwaad. Strijd tegen onrecht. Strijd tegen misstanden in de maatschappij en in de wereld. Dan kun je waarschijnlijk zeggen, dit is jouw spirituele taal. De manier waarop jij je geloof mag uiten. Misschien wel extra geroepen ben je om jouw geloof te uiten. Deze mensen kunnen wel eens irritant zijn in de kerk. Voor de rest. Want die zijn ons geweten. En die hamen erop. Op onze roeping die wij hebben als kerk. En voor deze mensen hoop ik altijd dat ze ook nog echt wel andere spirituele talen hebben. Want wat kan je hiervan opbranden? En ook wel gewoon je vertrouwen in de kerk verliezen. Als je merkt, als je zo bezig met die strijd voor gerechtigheid bent, en het gevoel hebt dat al die mensen in de kerk maar gewoon slapen en niet zien wat jij ziet, terwijl jij vol passie en vuur daarvoor gaat. En zeker als je ook merkt dat God niet precies doet wat jij doet in ieder geval. Als je merkt, je ziet daar een onrecht en je kan er zo van overtuigd zijn van, maar God haat dit onrecht toch ook? En op een of andere manier je niet die zegen ontvangt of wat dan ook, waardoor er wat gebeurt. En je en teleurgesteld kan raken in de kerk en ook nog eens een keertje in God. Hoe moeilijk kan dat zijn? En dan hoop ik dat je inderdaad ook nog je andere spirituele talen hebt om daar evenwicht in te brengen. Maar ik hoop dat jullie er zijn. Ook al vind ik je wel eens irritant. Ik hoop dat je er bent om ons als kerk ook te herinneren aan onze roeping. En dan mag je misschien af en toe wel eens zeggen van, joh, in de kerk het lijkt wel een ziekenhuis met al de pastoraat en omzien naar elkaar. En we zijn toch een leger. Nou prima, roep het maar eens. Kom maar op. Oké, dan gaan we naar de taal van het enthousiasme. Nee, van het zorgen eerst. Zorgen. Jezus ontmoet je wanneer je de armen brood geeft. Wanneer je de zieken bezoekt. De eenzame bezoekt. Jezus ontmoet je wanneer je de gevangenen bezoekt. Denkers vinden dit een mooie gedachte. Een mooie Bijbelse lijn. Maar als je echt de spirituele taal van het zorgen hebt, herken je dit vanuit je eigen beleving. En dan weet je inderdaad dat je door juist het zorgen voor andere mensen, dat juist energie geeft. En zeker van deze taal kun je zeggen, dit is voor iedereen. Daarom heb ik net ook Jacobus gelezen. Je kan niet zeggen, joh, de een heeft de taal van het boek lezen en de andere van zorgen. Zorg is voor iedereen. Maar je hebt zorgers, juist die zoveel energie krijgen van het zorgen voor andere mensen. En dit zo mooi kunnen beleven. Jezus Christus zien in de ander. Juist in het zorgen voor de ander. En daarin Jezus Christus mogen ontmoeten. Anderen dienen is God dienen. En vanuit hun oogpunt van de zorgers, en daar kun je misschien wel goed in inleven, kunnen denkers wel eens egoïstisch overkomen. En mensen van de taal van de verdieping. En mensen van de taal van, wat ik heb wel gehad, van de eenvoud. Of die dat daarin zoeken. En die bij zorgen juist hebben, ja, maar het gaat toch om je medemens. En dan zeg je er ook bij, maar wat is het toch goed om bij elkaar te zien dat de een meer van de andere taal heeft. Kunnen ook wel eens uitersten zijn, daar kom ik straks op. Maar als je deze taal hebt, heb je juist in het zorgen dat je dichter bij God komt. Gaan we naar de volgende taal. De taal van het enthousiasme. Bezield, vreugdevol in het christelijk feest vieren. Dit zijn de mensen die zeker een enthousiaste spreker kunnen waarderen. Dit zijn de mensen die altijd amen en halleluja roepen tijdens de preek in deze dienst. Dat zijn de enthousiastelingen. Enthousiaste kerk hier. Zingen van blijdschap. Zingen van blijdschap. Juist door middel van het gevoel En hierin ook wel, mag je zeggen, juist ook wel valt te linken aan het, zeg maar, het charismatische, de gaven van de geest. Wonderen die er gebeuren, de kracht van de geest, waardoor je juist zo enthousiast kan worden van God, juist zo gevuld kan worden van de Heilige Geest, is de taal van het enthousiasme. Enthousiasme en traditie, enthousiasme heeft ook alles te maken met spontaniteit, zijn er wel eens twee talen die allebei in de gemeente vertegenwoordigd kunnen zijn, maar die ook wel eens met elkaar kunnen botsen. Je snapt, de spontane enthousiasteling, wat voor kritiek die kan hebben op de traditionele, met al zijn vaste, gedoodse uiterlijkheden en zo. En hoe de traditie, de man van de traditie, kan kijken naar de enthousiasteling en kan zien hoe die de traditie of de wijsheid uit de traditie mist. En kan zeggen van ja, altijd spontane, maar je weet toch ook dat je niet altijd spontaan halleluja in de Heer bent, maar dat je dan ook wel eens terug moet vallen. Inderdaad. En juist hierbij zeg ik wat of weer als ik het dan niet heb gezegd, maar wat goed om bij elkaar te zien ook dat de een en de andere taal spreekt. En dat het juist te waarderen in elkaar. En inderdaad, als je de taal van het zorgen hebt, niet neer te kijken op degene die van het denken is. En dat het lijkt alsof er niks uit zijn handen komt. Maar om juist elkaar daarin te waarderen. De enthousiasteling is ook iemand, ik noem net al bij de idealist, maar ook het enthousiasteling die in je allergie kan zitten. Zeker als je zelf wat minder gewend bent om je te uiten, om daar vrij in te zijn, en dan staat zo iemand naast jou in de kerk, en die staat bij zo'n kabaalopwekkingslied, met zijn handen in de lucht God te aanbidden, veel te vrij, of wat ik het ook moet zeggen, dan kan dat een allergie geven, een irritatie geven. Maar wat is het goed om dan te beseffen dat dit ook een manier is hoe mensen geloof beleven, hun geloof uiten, en wat goed om toe te laten. Om te proberen jezelf tot rust te brengen. En niet te veroordelen wat je zou kunnen doen. Want wat kun je dan veroordelende gedachten in je hebben? Van op zondag staat ze met zijn handen in de lucht, maar door de week dan bla 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 bla. Wat goed om tegen jezelf te zeggen van nee, en die veroordelende gedachten weg te doen. En te bedenken, ja, hier staat een broeder of zuster die anders is dan ik. Haar of zijn geloof te beleven. Wat gaaf. Laat dit een mooie ontmoeting zijn tussen die persoon en God. Kun je er dan voor bidden. En wat gebeurt er allemaal niet om Jezus heen, hè? Als Jezus daar door de straten van Jeruzalem en Israël heen loopt. En wat een vreugdedansen worden daar gedaan door mensen vanwege wat Jezus doet. Wat ze raken mensen vol blijdschap, vol verbazing. Het is een en al emotie. Een beetje scherp gesteld rondom Jezus en wat hij allemaal doet. Spirituele taal van het enthousiasme. Dan gaan we naar de verdieping. God als vriend. Gewoon bij God zijn. Niet zozeer God ontmoeten in het dienen. Door te denken, studeren. Door te doen. Of door te zingen en woorden. Maar gewoon naar God kijken, naar zijn aangezicht. En zijn glimlach zien. Zijn glimlach die er voor jou is. Jezus, God als bruidegom. En jij als bruid. Zijn. Gods hand vasthouden. Dit soort uitingen horen bij de spirituele taal van verdieping. Hooglied is een boek wat hier dan best wel bij past. Beschrijft de liefde tussen een man en een vrouw, maar in de christelijke traditie is dat zeker heel vaak uitgelegd ook, of toegepast in de vorm van God die de mens ontmoet, zijn kerk. Het volk, Israël of de kerk. En Bernard van Clairvaux die wist wel wat daar bedoeld wordt met die eerste zin uit Hooglied. Hij kuste mij met de kussen van zijn hand. Ik weet niet of veel mensen hier zullen zijn die echt die taal hebben. Maar het is zeker ook een van de spirituele talen. Gaan we naar de taal van het denken. Ik geloof dat dat de laatste is. Ja, denken. Ja, die taal heb je wel nodig om theologie vol te houden. Lange studie. Deze mensen willen graag nieuwe dingen in een preek horen. Die worden enthousiast van mooie Bijbelse lijnen die geschetst worden. De schrift die opengaat, nieuwe ontdekkingjes. Dingen die nog niet eerder zo ooit had uitgelegd gehoord, nu wel zo uitgelegd horen. Nieuwe dingen over God leren of hoe mensen met God omgaan, gaat. Gewoon het leren daarvan en het ontdekken geeft een soort van vreugde en een aanbidding. Ik herken hem wel. God liefhebben met je verstand. En een valkuil hiervan ligt misschien ook wel gewoon voor de hand. Degene met de taal van het zorgen, die kan het wel aanwijzen. Net over Jacobus gehad. 9 spirituele talen. Bij sommigen heb ik wel meer de valkuilen benoemd. Nou, ik heb ze verschillend behandeld. 9 verschillende talen. Toen ik het voorbereidde deze preek en hier natuurlijk weer doorheen ging. Toen zag ik weer verschillende mensen. Zowel in mijn gewone omgeving en vanuit mijn oude kerk die ik natuurlijk goed ken. En ook al van jullie die ik al inmiddels heb leren kennen. Ik heb verschillende mensen ontmoet of gezien. Zo in de voorbereiding. En ik hoop dat ik het zo heb weten te brengen dat jullie ook verschillende mensen zagen. En herkende en ook wel je eigen taal hebt mogen ontdekken. En dat het je misschien ook wel mag aanzetten. En dat kan nog verdiept worden in een groeigroep. Tot wat kun je hier ook mee? En als je ook weet van je spirituele taal van, oh ja, dit is waardoor ik geraakt word. En dan mag ik ook weten dat er dingen zijn die in de kerk, waar andere mensen super enthousiast van over zijn, maar wat mij gewoon niet zoveel doet. En dat dat ook gewoon mag. Dat je weet, ja, ik heb andere dingen waardoor ik opgeladen word. En dat je ook weet van, wat je moet doen, zoals ik voorbeeld dat ik gaf bij de natuur, dat je weet van, oh ja, het is weer goed om dit te doen, want hiervan weet ik dat ik een grote kans is dat ik God hierin kan ontmoeten. Waardoor ik God eerder heb ontmoet en waardoor ik weet, hier raak ik van op afgestemd op God en op het geestelijke, laat ik het zo zeggen. Je eigen taal, je valkuilen, wat je kunt doen. Verdiep ik in een groeigroep, zei ik net, met het materiaal ook daarbij. Zie de ander met zijn taal. Ik heb het al een beetje gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Gebruik niet je eigen taal als maatstaf voor wat christelijk is. Omdat je het zelf zo je geloof beleeft en je bij anderen dat niet ziet, omdat je geneigd kan zijn om te veroordelen, stap niet in die valkuil. En bedenk ook, wat kan ik over Christus leren? In al die spirituele talen zie je Christus, zie je daar, kan je daar behoorlijk in vertegenwoordigd zien. Daar ga ik nu niet in verder, maar daar kun je zelf misschien ook over verder denken. Wat kan ik in die andere gemeentelid, die totaal andere taal spreekt dan ik, of andere talen, wat kan ik daarin zien van Christus? Dat is wel een mooie gedachte. Om mee te nemen, te zien en daardoor ook te groeien. Laten we elkaar ruimte geven voor elkaars talen in de kerk. Ook een vraag voor de groeigroepen. Geven we dat? Is er genoeg ruimte in de kerkdiensten voor de verschillende talen? En in de kerk in het algemeen? En welke dan niet? Goed om in de groeigroep over te hebben ook. Mag je gerust terugkoppelen naar mij. Naar ons. En wat is het dan mooi om samen met al die talen, samen in één kerk, bij elkaar te zien en samen de diepte, de lengte, de breedte en de hoogte van Christus te ontdekken. Dan rond ik af, terug bij het begin. Nee. Dit zeg ik er nog bij. Even voor het boek, als je denkt van, ik wil hier verdieping in, meer van weet. Gary Thomas, jouw spiritualiteit. En er is ook een online test, die zit in het groeigroepenmateriaal. Er staat een link. En dan kun je een test invullen, van die bekende testen. En daar komt dan je spirituele talen uit te rollen. Hij klopt best wel. Bij mij in ieder geval. Doe maar eens. Sommigen hebben het al gedaan, dat staat ook op Facebook. Ja, dan eindig ik met de tuinen waar we mee begonnen, om even op te roepen. Wat is het goed om je, ik spoor je aan, om je geloofstuin, spirituele tuin te onthouden, niet te verwaarlozen. Godsdienst is ook een werkwoord. Het onderhouden. Niet zozeer dat je kan laten zien hoe mooi het tuintje er dan niet bij staat, maar om veel vrucht te dragen. Amen, gemeente. Amen. Oké. Daar is. We gaan met elkaar zingen. U maakt ons één. We zullen met elkaar bidden. Ik noem vooraf een aantal punten. We zullen bidden als het gaat om eenheid en samenwerking tussen GKV en NGK. Gisteren was er een vergadering van de beide kerkverbanden. Ik heb gehoord dat het goed was, dat er mooie dingen zijn uitgesproken. Ook terug is gekeken naar de pijn in het verleden en daarover gesproken is. Ook over vooruitkijken, ook over kijken naar de kerk in de 21ste eeuw. En een samenwerking die daarin een rol speelt tussen onze kerken. En er is ook uitgesproken om de samenwerking te blijven zoeken. En te zoeken naar kerkelijke eenwording en eenheid. Daar zullen we voor danken en ook voor bidden. Ik noem ook Laurens Bossenbroek. Het gaat beter en beter met hem. Maar wel langzaam. Hij krijgt steeds meer kracht. Het gaat goed met zijn longen en de saturatie van zijn bloed. Wel langzamer natuurlijk dan de ouders zouden willen, maar het gaat langzamerhand beter. De verwachting is dat hij ligt nu in Ede, niet meer in Leiden, dat hij deze week naar huis mogen. Dan ook een bericht over Margriet Rietveld, om opgelucht over te zijn. Het is al heel vaak langsgekomen in de mededelingen. Een week of misschien wel maanden geleden was er een tumor bij haar geconstateerd in haar buik. Dat leek eerst plaatselijk, maar bij onderzoek leek het toch dat het veel groter was. En dat er naar moest onderzocht worden van, hey, waar komt dat vandaan? En is het niet uitgezaaid? En dat er heel veel verontrusting was. Daar heeft zij zelf verschillende berichten over gehad. Verschillend over moeten denken. Daardoor best verontrust geweest natuurlijk. En nu heeft ze in deze week een laatste grote checks gehad. Of belangrijke checks gehad. En daaruit is gebleken dat er op geen enkele andere plek meer kankercellen zijn geconstateerd. Dus dat er geen andere haard was. Dat het inderdaad iets plaatselijk was. En daadwerkelijk is weggehaald. Het is een enorme opluchting. Maar je kan je voorstellen, dat moet natuurlijk wel landen. Want je hebt van alles gedacht in die weken. Dus goed om dankbaar te zijn. Maar ook goed om voor Peter en Margriet samen te bidden natuurlijk. Dan was nog een gebedspunt opgeschreven in het gebedschrift. Voor de vluchtelingen in Griekenland, Lesbos en Athene. Iemand van Venema gaat heen. Is het Arjan of Gerdinke? Arjan, ja. Samen ook met René Berg. Voor Stichting Bootvluchtelingen. Ik ben echt niet expert. Stichting Bootvluchtelingen. Het is voornamelijk voor de organisatie om te kijken. Dus is ook gebed voor visie, goede contacten. Beslissingen die er genomen moeten worden. En voor bescherming. We gaan bidden. Dierbare God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat u ook nu naar ons kijkt. En dat we mogen weten, als we nu naar u kijken, dat wij ook mogen weten dat er genade en vrede is. Ik mocht ook deze gemeente groeten, met genade en vrede. En dat mogen we ook zien in de vorm van een glimlach, als u naar ons kijkt. Vanwege uw liefde. En dat er ook een verlangen is in u naar ons. Een verlangen naar omgang met ons. Een verlangen om ons te vervullen met uw Heilige Geest. Een verlangen dat we heilig zullen leven. Een verlangen om ons te vergeven ook. Dank u wel daarvoor. En daar mogen we over verwonderd zijn. En dat is een van die talen ook waarvan ik net zei, die misschien wel nog niet zo ontwikkeld is of veel voorkomt bij ons. Maar God, dat is ook gebed. Geef dat we dat mogen zien en verwonderd mogen worden door wie u bent. En ook gewoon stil mogen zijn bij u. Wat is dat moeilijk? In onze eeuw, in onze wereld, waarin zoveel afleiding is, zoveel ons weghoudt bij spiritualiteit, het zoeken van nu, de stilte, wat dan ook. Vader, we hebben net geluisterd naar al die verschillende manieren waarop u deze wereld en het aardse gebruikt om tot ons te spreken, te communiceren en waarop wij ons geloof mogen uiten. Wilt u alles wat gezegd is en wat goed was heiligen, geef dat het de plek mag krijgen in ons hart en dat het ons mag helpen om die tuin te onderhouden van ons spirituele leven. Om uiteindelijk natuurlijk om mooie vruchten te kunnen dragen. Zegen ons wanneer wij u zoeken. U nodigt ons uit, zoek mij, want u wilt u laten vinden. Dan doen we ook een beroep op u, Heer God. Geef dat wij u vinden wanneer wij die pogingen doen. Wanneer het wij weer opnieuw oppakken. Zegen ons. Kom met uw geest naar ons en wees genadig. Vader, want van uw genade moeten we het hebben in al deze dingen. Heer, we willen danken en bidden als het gaat om de eenwording GKV en GK. Er is van alles aan de gang. En we weten ook, allerlei verschillende kerkmensen van verschillende leeftijden en belevingen beleven het ook anders. Ook dat brengen wij bij u in gebed. Maar we danken u voor alles wat goed is. En wat gaat om eenwording en ook als het gaat om het uitspreken van wat verkeerd is gegaan in het verleden. Maar we vragen en bidden zo om uw zegen. Dat u geeft dat er een mooie eenheid komt. Een mooie schouder aan schouder staan ook in het Koninkrijk van God. Het samen u dienen, samen zoeken hoe wij ook als kerk de wereld mogen dienen. En met het evangelie bekend mogen maken. Laat uw zegen er ook op rusten. En ook hier over een plaatselijke samenwerking tussen onze kerk en de Burcht, GKV. Laat uw zegen erop rusten dat het mooi mag zijn in uw ogen. We zijn dankbaar met Margriet Rietveld. Dankbaar dat het, zoals het nu goed lijkt, zij geholpen is en zij vrij is. En dat ze blij mag zijn, opgelucht mag zijn. Geef ook eer dat dat iets is wat mag landen, help haar daarin. Om het te mogen beseffen, te kunnen beseffen, naar plek te geven ook alles wat er nu in de afgelopen tijd gebeurd is. Zegen haar en Peter en de familie eromheen en anderen die haar lief hebben. Zegen en help hen daarin. We zijn dankbaar voor Laurens Bossenbroek en dat het de goede kant op gaat. Waarschijnlijk deze week thuis. Zegen dit gezin. Ontferm je over hen. Wees ook door ons en onze praktische hulp en wat we ook kunnen bieden voor hen. Wees een zegen door ons heen. En wilt u geven dat dat Laurens meer en meer mag aansterken. We willen bidden voor vluchtelingen. Sowieso in de wereld. Dat zijn er ontzettend veel die niet een veilig huis hebben. Die weg moeten. Uiteengescheurd zijn als familie. Vader, ontferm je over deze wereld, is ons gebed. Dan denken we ook meteen aan de wederkomst. Ja, dat Christus terug mag komen en hier gerechtigheid en goedheid mag geven en herstel. Maar we bidden ook voor nu, zegen de vluchtelingen. Zegen ook hen die werken met hem. Direct op de grond en bezig zijn en praktische hulp. Letterlijk brood geven. Ook hen in de organisatie, en denk aan nu dus René Berg, Arjan Venema. Zegen hen voor wat ze nu gaan doen in het maken van plannen, contacten leggen, slim nadenken, strategisch nadenken hoe je het beste kan helpen. Mensen motiveren. Zegen hen daarin. Geef een zegen dat ze mogen weten en ook mogen merken dat straks op reis God is met ons. En hij helpt ons wanneer wij zogezegd bezig zijn met de spirituele taal van het zorgen van de idealen. Zegen hen daarin. Bescherm hen ook. Tegen alles wat duister is, beschermen. Vader, dank u dat we zo onze zorgen, onze dank en onszelf vooral voor uw aangezicht mogen stellen. Dat we mogen weten dat wij u na aan het hart liggen. Zo strekken we ons uit in geloof en in genade om zegen. Amen. Dan is er gelegenheid voor de collecte. Voor de predikantenopleiding.
Thank you.
Ik wijs op de mogelijkheid tot persoonlijke voorbeden, wanneer er iets is waarvoor je zou willen laten bidden en andere mensen jou op die manier jou zou willen laten dienen ook. En dan mag ik nog goede woorden namens God over jullie uitspreken, jullie zegenen. De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van Gods Heilige Geest zij met jullie allen. Amen.